Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria in onze uitzending van Elke Dag Telt. Vandaag gaan we het hebben over de Virga Jessefeesten in Hasselt en ook over de welgezinde dagen. Maar eerst gaan we starten met muziek. Dit is Glorious met het lied A Jamais Tu es Saint.
Et les anges acclament, tu es saint. L'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu
Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu par ton sang des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. Pour notre Dieu, tu en fais un royaume et des prêtres. Ils règneront sur la terre. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles.
Jamais tu es saint. Élevons nos voix et les anges acclament. Tu es saint, prière proclame. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint.
We gaan het vandaag hebben over de Virga Jessefeesten. En daarvoor hebben we de deken van Hasselt, priester Ali Cornelissis, aan de lijn. Welkom in onze uitzending, eerwaarde.
Ja, dank u wel.
Ja, vertel ons eens, de Virga Jessefeesten zijn iets bijzonders, omdat ze, als ik me niet vergis, enkel maar om de 7 jaar plaatsvinden. Wat kan u daar ons over vertellen?
Wel, dat klopt inderdaad. De Virga Jessefeesten staan in de traditie van 7 jaar. Het is hier in Hasselt een feest voor de hele stad, met zeg maar 2 grote polen. Aan de ene kant hebben we uiteraard de omgang, die door de straten van de stad zal trekken op 15 augustus, 18 augustus en 24 augustus. Maar daarnaast is er ook nog een heel ruim feestpakket met veel cultuur en muziek, waardoor dat we hopen heel veel mensen op een goede manier te kunnen betrekken.
Ja, en hoe zijn die feesten eigenlijk ontstaan?
Wel, die feesten zijn een beetje ontstaan, een beetje ook zoals de kroningsfeesten in Tongeren. Alles heeft er te maken met de kroning van het beeld, waarbij dat men de traditie heeft opgebouwd om de 7 jaar, met de grote fierheid eigenlijk het beeld van Maria, in dit geval de Virga Jesse, te tonen aan de mensen van de stad, maar ook aan alle mensen die in deze dagen zullen komen kijken in Hasselt.
Om de 7 jaar, dat wil zeggen dat het toch wel een bijzonder evenement is waar men naar uitkijkt. Wat staat er dit jaar op het programma?
Dit jaar is er een beetje gewerkt met een nieuw concept. Dat betekent iedere omgangsgroep, dat zijn er 8, zijn opgebouwd uit uiteraard Bijbelse verhalen. Maar wij proberen ook een hele sterke actualisering te maken naar de tijd van vandaag, zeg maar. Zodat mensen die komen kijken en niet alleen zich opgeroepen voelen door het leven van Maria, maar zichzelf ook zouden mogen geappelleerd voelen op een of andere manier, ja, om zelf vanuit datgene wat ze gezien en gehoord hebben in het leven te mogen staan. Het thema van de omgang dit jaar is bijvoorbeeld hecht zijn, authenticiteit. En dat vinden we denk ik zelf allemaal heel belangrijk om als echte en hechte mensen in het leven te kunnen staan.
En als mensen geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan die feesten, om langs te komen of voor de omgang, ja, is er een plek waar ze al informatie kunnen terugvinden?
Absoluut, we hebben een hele mooi uitgebouwde website, www.viergajessefeesten.be. waar men de agenda kan vinden, ook de data van de omgangen, ook de starturen en de startplaatsen. Eigenlijk alle nodige informatie die mensen zouden kunnen nodig hebben. En ook als men zou willen mee opstappen, we hebben ook een groep van biddend volk bijvoorbeeld, waar mensen eigenlijk ook kunnen mooi bij aansluiten.
En we zijn nu eenmaal bij Radio Maria en de vier Jessefeesten draaien natuurlijk ook rond Onze Lieve Vrouw. Ja, heeft Onze Lieve Vrouw een bijzondere plaats in uw leven?
In mijn leven persoonlijk, ja, heel zeker. Ik ben zelf geboren en getogen in Tongeren. Misdienaar geweest in de basiliek van Tongeren. En als kind heb ik heel zeker de grote devotie en verering voor Maria meegekregen. En die draag ik eigenlijk iedere dag mee in mijn leven, denk ik. Ja. Dus dat mag ik toch wel zeggen.
Dank u wel, eerwaarde, voor alle informatie. En beste luisteraars, u hoorde het. Voor meer informatie, kijk gerust op de website vierjajessefeesten.be. Dank u wel, eerwaarde.
Dank u wel.
Quizás y mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía la tormenta y apaga el temor, nos llena de su gracia. Solo un paso debo dar si con ella quiero estar, no me soltaré jamás.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En zoals aangekondigd bij het begin van onze uitzending, beste luisteraars, gaan we het hebben over de welgeziende dagen. En daarvoor hebben we zuster Greta van de gemeenschap Moeder van Vrede aan de lijn. Welkom in de uitzending, zuster Greta.
Dankjewel, Marianne.
Ja, deze zomer is het zover. In augustus, welgeziende dagen. Wat organiseren jullie allemaal tijdens die bijzondere dagen?
Wij organiseren dus eigenlijk een soort familiefestival, laat ons zeggen, die als doel heeft om het geloof met elkaar te delen en te ervaren ook dat dat delen van elkaars geloof, dat dat ook vreugde brengt. Vandaar ook welgezinde dagen. Het zijn eigenlijk dagen waar je welgezind naartoe komt, hopen we, maar dat je toch ook op zijn minst welgezind ook weer naar huis kunt gaan. En om die dagen mooi te maken, hebben we verschillende onderdelen of activiteiten gepland. Onder andere, het eerste is natuurlijk het samendelen van het gebed. Dus het gebed is God op de eerste plaats, laat ons zeggen. Dus het vieren van ons geloof, ook in de Eucharistie. En dan daarnaast is er ook heel wat input. Er zijn ook een aantal getuigenissen van mensen die een ervaring willen delen van hoe God of hoe Jezus hun leven heeft veranderd. Want het thema dit jaar is eigenlijk de uitspraak van een van de apostelen die zegt: het is de Heer. En het is dus eigenlijk de Heer die het hart van iemand kan veranderen en het leven ook kan omturnen naar God toe. En dat is eigenlijk wat we dit jaar ook willen in de kijker zetten. Zo van hoe God iemands leven kan veranderen. Niet alleen iemand anders zijn leven, maar hoe God ook mijn leven kan veranderen. Dat is eigenlijk een beetje het thema dit jaar. En dan dus de getuigenissen daar rond zijn in deze zin ook gekozen. En dan daarnaast nog hebben we ook een aantal optredens voorzien. Dus we beginnen eigenlijk al met een optreden van Westrim. Dus dat is een Vlaamse, Oost-Vlaamse volkgroep, een familie eigenlijk, die samen muziek speelt. En dan eindigen we ook onze welgezinde dagen met het optreden van de Petersens, die eigenlijk uit Amerika komen daarvoor.
Dus helemaal dat wel, uit Amerika voor de welgezinde dagen.
Ja, inderdaad.
Prachtig.
Dat is wel, zijn wel een beetje trots daarop. Het is ook een beetje, een initiatief van Luc, onze PA-man eigenlijk, die daar nogal de motor achter zit, is die ze ook heeft uitgenodigd. En tot onze verbazing waren zij eigenlijk bereid om naar Gestel te komen om een avond te verzorgen. Dus dat wordt op 15 augustus, 's avonds na de Eucharistie, zullen zij de welgezinde dagen afsluiten. Ja,
ja, u zei het, hè, 15 augustus, dus het is 13, 14, 15 augustus. Mm-hmm. 14 en 15 augustus zijn volledige dagen. 13 augustus is een beetje de start van
de
die welgezinde dagen.
Ja, inderdaad. Dus 13 augustus is een beetje de inloop, ga ik maar zeggen, de start. Het warm worden voor de dagen die dan nog gaan komen. En dan 14 en 15 zijn dan twee volle dagen met een vol programma voor volwassenen. Dat is dan in de grote tent, want we zullen weer een grote tent plaatsen hier in de abdij, waar alles doorgaat. Maar daarnaast is er ook op 14 en 15 augustus een programma voorzien voor de kinderen en ook voor tieners. Dus er is daarnaast dus ook iets voorzien voor de kinderen en de tieners. En er is ook opvang voorzien voor kleuters en dan in de tent zelf in een hoekje voor de hele kleintjes, de babytjes, die worden ook opgevangen. Dus eigenlijk, ouders met kinderen, die mogen allemaal komen, want er is voor elk wat voorzien eigenlijk, ja.
Ja, en laten we eventjes stilstaan bij de verschillende getuigenissen. Want ik zie op 14 augustus komt een zekere priester Adriaan spreken. Kan je daar misschien al iets over verklappen aan de luisteraars om ze misschien enthousiast te krijgen om tot bij jullie te komen?
Ja. Nu, die Père Adriaan, Dat is eigenlijk een missionaris, een witte pater van Afrika, die afkomstig is uit Burkina Faso. En die eigenlijk oorspronkelijk een moslim was. Die dus eigenlijk helemaal in dat geloof is opgegroeid. En die echt een overtuigd gelovige was in de islam. En die door een plotse ontmoeting met de Heer zijn leven volledig heeft veranderd en christen geworden is. Dus ja, meer weet ik er zelf niet zo heel veel over, maar ik weet ook dat enkele jaar geleden dit getuigenis ook al eens op Radio Maria is geweest. En ik denk, broeder Dirk heeft die gecontacteerd, omdat hij dat zo'n straf getuigenis vond, om hem uit te nodigen hier op onze Welgezinde Dagen, om ook zijn verhaal hier eens te vertellen. En die Adriaan was zo enthousiast om te komen, dat we eigenlijk heel blij zijn dat hij hier zal zijn om zijn verhaal nog een keer te delen met ons. Dus,
ja, een mooie...
Dus dat was eigenlijk... Ja, zeg maar.
Nee, een mooie ontroerende getuigenis, ik herinner het me. Ja, ja.
Ja hoor, hij zegt ergens van, niemand kon mij overtuigen van dat de islam niet de ware godsdienst is. Tenzij, ja, het is Jezus Christus, heeft anders beslist. Hij heeft mij geraakt, ik heb hem ontmoet. En het is die ontmoeting die zijn leven volledig heeft veranderd. En heeft zich bekeerd tot de katholieke kerk. Dus ja, dat is ongelooflijk eigenlijk. Ja.
Ja, en dan priester geworden. Dat is,
ook... En dan priester geworden, ja. Inderdaad, ja. En missionaris. Ja.
En missionaris, ja, inderdaad. Ja. Ja, 14 augustus, die eerste volledige dag van de Welgezinde Dagen, lijkt al heel boeiend. Misschien kan u eventjes het programma overlopen. Hè? We weten al dat Père Adriaan komt getuigen, maar hoe gaat die dag verlopen?
Ja, deze dag begint eigenlijk de 14e 's morgens met de lauden. Wij zullen om 9 uur met de mensen die er zijn de lauden zingen. Dat is het kerkelijke morgengebed, het breviergebed met de psalmen. En daarna zullen wij de eucharistie opdragen. Dus dat is gewoon de weekdag eucharistie. En dan wordt iedereen welkom geheten. En dan volgt het getuigenis, of toch althans het eerste deel, het getuigenis van Père Adrien. En gevolgd waarschijnlijk door deelgroepjes. Mensen kunnen dan nog in kleinere groepjes delen wat zij mooi vonden aan dit verhaal, wat hen getroffen heeft, wat ze meenemen voor hun eigen leven. Dan is er tijd voor het middagmaal en is er ook wat vrije tijd. En dan om 3 uur volgt het tweede deel van dat getuigenis. Dus Père Adrien zal zijn verhaal in 2 delen doen. En dan in de namiddag verder opnieuw deelgroepjes of ook de kans om rozenkrans te bidden. Er is ook biechtgelegenheid. En 's avonds sluiten wij de dag af om 8:30 met een aanbiddingsavond. Met liederen, met bezinning, met overweging. En na een uurtje zullen wij in processie met het Heilige Sacrament dan naar de abdijkerk gaan. Want dus alles gaat door in de tent. Maar voor de nachtwaken, we hebben dan een nachtwaken, die zal dan doorgaan in onze abdijkerk. Dus er is nachtwaken tot 7:00 's morgens. Dus dat is al een mooi gevuld programma voor de 14e. Ja.
Ja, ja, en laten we dan gelijk stilstaan ook bij de 15e augustus, hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. Ja, ja, dat is ook een bijzondere dag.
Ja, dat is dan eigenlijk de hoogdag. Dat is eigenlijk de dag waar rond alles draait uiteindelijk. Dus 15 augustus is al sinds het begin van onze gemeenschap het hoogtepunt van ons jaar, waar we de families en al onze vrienden uitnodigen. Dus ook deze dag begint dan met het morgengebed om 9:00 met onze lauden. En dan gaan we daarna ook weer een rozenkrans bidden. En dan volgt eigenlijk daarna een ander getuigenis van iemand die ook bekeerd is. Een getuigenis van John Brightmore. En daar heb ik nu nog niks van verteld, maar misschien komt dat straks nog. Dat is ook een heel sterk verhaal. Daarna, na dat getuigenis, opnieuw de kans om te delen in kleinere groepjes. Er is dan ook weer biechtgelegenheid, een middagpicknick. En dan in de namiddag volgt dan om 14:00 opnieuw de rozenkrans. En dan volgt het hoogtepunt eigenlijk, dat is de Eucharistie, om 15:00 van ter ere van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming. Dus dan wordt eigenlijk de grootste groep mensen verwacht in de Eucharistie. En dan na de Eucharistie heb je dan natuurlijk de ontmoeting met een stukje taart of een beetje koffie of een glaasje wijn. Dus dan is het eigenlijk echt een vriendenfeest waar je iedereen kunt ontmoeten. Iedereen is dan in een vreugdevolle stemming. En dan eindigen we eigenlijk de welgezinde dagen met het optreden van de Pietersens. Dat is wel uitzonderlijk, omdat we eigenlijk na de Eucharistie geen echt programma niet meer hebben, maar zij konden alleen de 15e komen. Dus wij dachten van oké, dan eindigen we onze welgezinde dagen met het optreden van de Pietersens. Dus dat is dan het programma van de 15e.
Ja, en je zei het, hè, nog een mooie getuigenis op 15 augustus van een zekere John Pridmore. Kan je daar wat over vertellen al? Niet te veel, dat de mensen nog naar jullie toe komen.
Ja, het is waar. Eigenlijk is we zijn toevallig op die persoon gekomen. We hebben ooit, ik denk in de vastentijd nu, een soort traject gevolgd. Mijn geschieden naar uw woord. Dat was dus eigenlijk een vijftal avonden rond Maria. En één, dat was met filmpjes op internet. En dan hebben wij met een klein groepje daar rond, want na gesproken zo met rond een aantal vraagjes. En een van die getuigenissen op een filmpje was van die John Pridmore. En dat is eigenlijk iemand die in Londen is geboren. Ik kan nu niet precies zeggen hoe oud hij is, nog niet zo heel oud. En die eigenlijk, toen zijn ouders gingen scheiden, heeft dat hem dat zo geraakt dat hij uiteindelijk, hij zegt zelf, onbewust beslist heeft om niet meer lief te hebben. Dus wel, eigenlijk echt een keuze voor de dood. En hij begon eigenlijk echt in een criminele wereld zich te begeven. Hij begon met stelen, is een paar keer in de gevangenis gezeten, heeft dan eigenlijk echt in een criminele bende zich bewogen, was altijd aan het vechten. En eigenlijk is hij zodanig in het kwade gegroeid dat hij niets meer anders deed. En hij dacht eigenlijk dat hij alles had en alles was. Hij had geld, hij had macht, hij had drugs. En toch zegt hij, er ontbrak iets. En dan moet er iets gebeurd zijn, ook weer een ontmoeting, denk ik, waardoor dat zijn leven eigenlijk volledig is veranderd en waaruit hij nu overal gaat getuigen van die ontmoeting die helemaal zijn leven heeft veranderd. En dat zal hij ook met ons komen delen, wat er precies gebeurd is en hoe dat allemaal heeft zijn leven veranderd, zal hij komen vertellen.
Ja, klinkt ook als een straffe getuigenis.
Ja, het is heel sterk, denk ik. Ja. Ik heb het nog niet gehoord volledig, maar ik denk wel dat het heel sterk zal zijn, ja. Natuurlijk, de mensen zullen misschien denken van het zijn alleen maar straffe verhalen die we gaan horen. Wij hebben maar gewoon, wij doen ons best in ons gezin en in ons leven. Maar ook dat is zo belangrijk, dat mensen hun geloof ook hier gewoon beleven. En ook, wij moeten ons bekeren sowieso. En het kan alleen maar aantonen dat God ook werkt bij mensen die heel diep gezeten hebben. God laat niemand los, sowieso. Mm-hmm. Dus,
Heel mooi. Ja, zuster Geita, ik denk dat de luisteraars heel veel informatie hebben gekregen. En misschien denken, oké, daar gaan we naartoe. Hoe verloopt het wat betreft inschrijvingen? Wat is eigenlijk de bedoeling als iemand zegt van ik ga komen naar de getuigenis van Père Adrien, of ik ga gans dat die 3 dagen komen, of die 2 dagen en een avond. Wat moet men doen om te kunnen komen?
Ja, wel, het gemakkelijkste voor ons is dat je, voor mensen die een computer hebben, een internetverbinding, dat zij surfen naar onze website. En dat is www.moedervanvrede.be. En als ze op onze site komen, zien ze onmiddellijk onder de foto hier inschrijven voor de welgezinde dagen. Dus ze moeten gewoon op dat zinnetje klikken en dan verschijnt er een inschrijvingsformulier. En daar vul je dan ja, je naam en je adres, de kinderen die eventueel meekomen. En dan kun je gewoon aanklikken wat je wil meemaken. Dus dat kan zijn het concert van Westrim en dan bijvoorbeeld 14 augustus, het getuigenis, het middagmaal, ik wil slapen thuis of ik wil slapen in een tentje of ik wil slapen in een B&B of ik wil slapen... Allee, je kunt dat dus allemaal aanduiden en dan, als je alles hebt ingevuld, gewoon op de knop verzenden duwen en dan komt dat toe... hier in de abdij voor en dan verwerken wij dat die inschrijvingen. Dus eigenlijk vooral, waarom is dat belangrijk? Vooral voor de maaltijden natuurlijk en dan ook voor het overnachten. Als je overnachting hier wilt doen of in een gastgezin of in een tent, dan weten we hoeveel er ongeveer een bed nodig hebben. Hè? Dus maar als je En je kunt ook aanduiden als je eigen picknick meebrengt of als je hier wil eten. Dus eigenlijk kun je alles aanduiden wat je wel of niet wil meemaken. Dat is het gemakkelijkste. Nu, als je geen internetverbinding hebt of geen computer of je kunt daar niet zo goed weg mee, mag je altijd ook telefoneren. En dat is niet bij ons, maar bij iemand die onze inschrijvingen verwerkt. Dat is Monique en dat is 059-27-98-63. Dus als je daar naar telefoneert, kunnen die mensen ook je inschrijving registreren. Ja.
Dank je wel, zuster Greta, voor alle informatie.
Ja, graag gedaan. Ik hoop dat we met velen zullen zijn deze zomer. Dus iedereen is heel hartelijk welkom.
En dan stel ik voor natuurlijk dat we nu gaan luisteren naar wat muziek en we gaan luisteren naar een mooi lied van The Petersons.
Should nothing of our effort stand, no legacy survive, unless the Lord does raise the house, in vain its builders strive. To you who boast tomorrow's gain, tell me what is your life? Amidst that vanishes with the dawn, all glory be to Christ. All glory be to Christ, our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. His will done, his kingdom come on earth as is above, who is himself our daily bread, praise him, the Lord of love. Let living water satisfy the thirsty without price. We'll take a cup of kindness. Yet all glory be to Christ. All glory be to Christ, our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. When on the day the great I am, the faithful and the true, the Lamb who was for sinners slain is making all things new. Behold, our God shall live with us and be our steadfast light, and we shall ere his people be. All glory be to Christ. All glory be to Christ, our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. All glory be to Christ, our King. All glory be to Christ. His rule Christ.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We hadden daarnet een gesprek met de zuster Greta van de gemeenschap Moeder van Vrede. En we hebben het onder andere gehad over de personen die een getuigenis komen brengen tijdens de Welgeziende Dagen. Getuigenis van priester Adrien en een getuigenis van John Pridemore. Vorige week, vrijdag, in onze uitzending van De Kerk Leeft, heeft u reeds kunnen luisteren naar een eerste deel van een gesprek met een jongeman. Het was een gesprek met frère Jean Baudouin. Geboren en schoolgelopen in Brugge, kwam mij God in zijn tienerjaren op het spoor. En de dag van vandaag leeft hij als monnik in het Mar-Jacoub-klooster in de Syrische woestijn. U hoorde een eerste deel op vrijdag 21 juni. U kan trouwens dat eerste deel reeds beluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma De Kerk Leeft. En deze vrijdag 28 juni met een uitzending maandag 1 juli om 20:15. Wel, dan gaat u kunnen luisteren naar een tweede deel van dat boeiend gesprek van deze bekeerling die dan van Brugge naar de Syrische woestijn is gegaan. En laten we vandaag luisteren naar een fragmentje uit de getuigenis van frère Jean Baudouin. In de uitzending van vandaag zijn we over het internet verbonden met frère Jean Baudouin, die leeft in het Mar-Jacoub-klooster in Syrië. Frère Jean, dank u wel om tijd te maken voor ons. Wilt u zich eerst even voorstellen, want u heeft toch wel een bijzondere getuigenis. U bent nu monnik in Syrië, maar u bent Belg van afkomst. Wilt u zichzelf eerst even voorstellen?
Ja, met plezier. Ik ben frère Jean Baudouin. Ik ben monnik en priester in een klooster in Syrië, het klooster van Mar-Jacoub. Ik ben afkomstig uit Brugge en ik woon hier al 14 jaar.
14 jaar. Ja, misschien wel leuk voor de luisteraars. Ik kan u nu zien op dit moment, maar de luisteraars kunnen u nu natuurlijk niet zien. U bent jong, dat kan ik zeker zeggen. U bent al 15 jaar in Syrië. En wat is uw leeftijd op dit moment?
Nu 38.
38, ja. Dus ja. U bent broeder, bent u ook priester?
Ja, sinds 2 jaar.
Oké. Nu, misschien beginnen bij het begin. Hoe bent u in Syrië terechtgekomen? Want ik heb begrepen, u bent in Brugge geboren. Kan u misschien eerst wat vertellen over uw achtergrond? Bent u altijd gelovig geweest?
Ja, nou, ik kan misschien bij met de kruisteken. Ja. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik ben niet altijd gelovig geweest. Ik heb pas Jezus leren kennen tegen mijn, denk ik, dat ik 20 was of zo, 19, nee, 21 misschien.
U zegt, ik ben 38, dus van een generatie waarbij het geloof niet per se meer een gewoonte was. U bent dan op latere leeftijd gelovig geworden. Wat is daar nu aan vooraf gegaan?
Ik ben opgevoed in een heel mooi gezin. Op een katholieke school in Brugge, Sint Leo College. En daar hadden wij wekelijkse mis en catechese, maar dat boeide mij eigenlijk totaal niet. Tot aan mijn 12 jaar hadden wij wekelijkse mis. En dan in 1 jaar tijd is alles veranderd. Ik weet niet welke politieke beslissing dat daaraan is vooraf gegaan, maar ik weet dat wij op 1 jaar tijd, denk ik, alle kruisbeelden hebben weggedaan in de school en ook toen is dat overgeschakeld naar zedeleer. Mm-hmm. Ik heb een goede jeugd gehad, maar op een gegeven moment ben ik in een heel groot verdriet gestort en in heel veel existentiële vragen heb ik mezelf gesteld. Wat is het doel van het leven? Waarom zijn wij hier? Waarom opstaan en werken als ik uiteindelijk moet sterven? Wat is het doel? Waarom mij moe maken? En dat is jaren blijven aanslepen, terwijl ik gewoon mijn normale gang verder bleef gaan, naar school gaan, met mijn vrienden en met mijn familie. Maar dat ging gepaard met een grote eenzaamheid. Totdat die vragen meer en meer van mij vergden, en dat het uiteindelijk moeilijk was voor mij om het gewone leven verder te doen, terwijl ik gewoon verder deed. Maar op een gegeven moment was ik echt wel op, helemaal op. Ik ga het zo zeggen. Dat is ongeveer in het kort wat er aan is vooraf gegaan.
Mm-hmm. En dat was dan in een periode, in uw puberteit, dat u eigenlijk, mag ik het zo zeggen, toch heel ongelukkig was? Niet echt een zin zag in het leven? Was dat vooral hetgeen wat u ongelukkig maakte?
Ja, ik zag geen zin in het leven en ik ervaarde precies een grote leegte. En ik wist niet waar ik die leegte moest vullen. Ik probeerde van alles en nog wat. Ik denk dat de jongeren van deze generatie en uw generatie, die dezelfde is als de mijne, die proberen hun geluk te zoeken in van alles en nog wat. Maar voor mij was dat niet genoeg. Ik bleef met die grote leegte. Dus je hebt gelijk als u zegt dat ik echt ongelukkig was.
Hm. Ja. Hm. En vandaag, als ik u zie, u ziet er eigenlijk wel gelukkig uit. Het eerste wat ik zie is een brede glimlach. Dat is dan veranderd op een bepaald moment. U zegt, ik heb Jezus leren kennen.
Ik was heel erg gecharmeerd en geïntrigeerd door mijn neef, die het op zich nam om lange pelgrimstochten te doen. Mijn neef is Sébastien de Vos. Hij is een klein beetje bekend ook in België. En hij doet veel voordrachten over zijn pelgrimstochten. En wat dat mij vooral intrigeerde, was zijn grote glimlach. Was zijn... Als ik hem zag, had ik de indruk dat hij heel vrij was. En dat intrigeerde mij. Van waar die innerlijke vrijheid? Van waar die innerlijke vrede? Is er een antwoord op die vragen die ik mij stel? En toen, zijn verhaal in het kort is het volgende. Hij was student, journalist, en hij wilde een groot avontuur doen. En hij dacht eraan om van Mexico naar Patagonië te fietsen. Maar zijn filosofieleraar zei hem, waarom wandel je niet? Als je wandelt, ben je op het ritme van de natuur. En op deze wijze zal je veel mooie ontmoetingen meemaken. Dat idee is zijn hoofd blijven steken en hij is vertrokken naar Santiago de Compostela. Op de oude wijze, hij had geen geld en hij had, ik denk, een briefje van de plaatselijke priester om te bewijzen dat hij dus een echte pelgrim was. Hij klopte aan de deuren en hij was overweldigd van het welkom dat hij telkens kreeg. En hij was overweldigd van het feit dat de mensen hem ook eten gaven en onderdak gaven. En hij ervaarde eigenlijk dat er iets was die hem draagde. Het was niet normaal. En op het einde van zijn pelgrimstocht heeft hij echt beseft van, er is iemand, er is iets die van mij houdt, er is iets die mij draagt. Want hij wist niet waar dat hij naartoe ging de volgende dag, nog waar hij ging eten, nog waar hij ging slapen. En toen heeft hij echt gemerkt dat door die verschillende kerkjes die hij bezocht heeft op zijn tocht, de verschillende mensen heeft hij ontmoet dat Jezus er is. Dat hij van ons houdt. En hij heeft een tweede pelgrimstocht gedaan naar Rome. En dan, toen ik dichter bij hem, meer en meer met hem in contact gekomen was, was hij zich aan het voorbereiden voor zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem. Dus 6 maanden gewandeld. En heeft er een boek over geschreven, dat heel boeiend is trouwens. Kan veel vertellen over die 6 maanden en op dat boek. Maar uiteindelijk was het voor hem een onvergetelijke tocht en elke dag een ontmoeting met de Heer. Als je niks hebt, dan moet je wel op hem vertrouwen. En het land dat het meest geboeid heeft op die tocht was Syrië. En het land waar hij ook het meest vreugde ervaarde door die grote welkom, die welkom van Abraham, toen hij de 3 engelen ontving, is hier echt nog aanwezig. Het is wel een beetje aan het wegsmelten. Ik merk het verschil met 15 jaar terug. Maar het is een heel mooi volk. En dus, ik in die periode was dus gecharmeerd door hem en dacht van, dat is toch heel interessant. En zo is eigenlijk mijn bekering begonnen. Door dichter bij hem in contact te komen En ik wilde weten waar die vrijheid in zijn ogen vandaan kwam.
Want op dat moment, voordien, ja, u zei, ik zat een beetje in een existentiële crisis, maar zou u zichzelf op dat moment gelovig genoemd hebben of tot eerder atheïstisch?
Ik hoopte dat er iets was. Ik was zeker geen verklaarde atheïst. Ik hoopte dat er iets was en dat er een antwoord was op die leegte die ik ervaarde. Maar ik wist niet waar het antwoord lag.
En is het dan door gesprekken met uw neef dat er iets is veranderd verder?
Ja, een beetje wel. Het is eigenlijk vooral veranderd. Het is eigenlijk vooral veranderd. Op een dag dacht ik van, weet je, ik ga doen wat hij doet. En ik ben vertrokken, ik heb een beslissing genomen. Ik ben naar de plaatselijke priester geweest en ik ben een kleine toelating op papier had ik meegekregen van hem. En ik dacht, ik ga wandelen naar mijn oma. Ik heb een hele fantastische oma. En die woont niet zo ver, die woont 100 kilometer van mij. Dat is niet echt een pelgrimsoord, helemaal niet trouwens, maar dat was het idee dat ik had. Dat was het plan. En, dus ik ben vertrokken, zuidwaarts van Brugge, en ook zonder geld. En de eerste nacht heb ik in Ruddervoorde aangeklopt. En ze hebben mij gezegd, ga naar dat kasteel zullen ze wel ontvangen. Dus ik had de deur geklopt en die man zei, welkom, ik heb hier een schuurtje, je mag hier overnachten als je wilt. Dus ik heb mijn matje uitgerold en daar geslapen. En de tweede nacht, ik herinner me het dorpje niet, maar het was bij de grens met Henegouwen, een heel mooi dorpje. Ik was ook gefascineerd door de schoonheid van ons land. Ik had dat niet gedacht. Om door die velden te wandelen. En als je zo wandelt, ik zag die koeien op een andere wijze. Je passeert die koeien elke dag in de drukte, maar toen was het zo'n... Ik had zoiets van, wauw, hoe mooi is dat hier allemaal? En mijn ingesteldheid was helemaal anders. Iedereen was naar zijn werk of aan het haasten om boodschappen te doen. En ik wandelde zonder geld naar mijn oma. Dus... ik heb dan daar die tweede nacht overnacht bij een heel vriendelijk vrouwtje die mij ontvangen heeft. En die zei mij, ja, mijn zoon is 2 jaar geleden gestorven. En ze was heel erg blij om mij te zien. En dat was gelijk zo... ze herinnerde zich haar zoon, als ik het goed begrepen heb. Alszins was heel erg blij om mij te zien. En de derde dag... ik weet niet goed wat er gebeurd was, maar ik begon zo... ik had die zware rugzak en ik had nog maar 10 kilometer... En ik had echt een ervaring van innerlijke vrijheid dat ik nog nooit ervaren had. En ik begon zo dichter te komen en ik dacht van... maar toch, ik weet niet waar die gedachten vandaan kwamen, maar Jezus heeft dat kruis gedragen voor ons. En ik draag die zware rugzak. Het is niets in vergelijking natuurlijk, maar ik dacht aan Jezus. Ik ben toen toegekomen in Doornik, alles is goed gegaan. En dat was denk ik Palmzondag. Ongeveer, of rond die periode. 1 week daarna, mijn neef had eens gezegd, want ik was geïntrigeerd, hij zei mij, ik ga elke week naar de mis. En ik dacht, van mooi. En hij zei, ja, jij moet ook gaan. En ik had dat niet echt... dat is in mijn hoofd blijven steken. Dus ik ben naar de paasmis geweest in Brugge, Onze Lieve Vrouwenkerk. Ik woon daar niet ver vandaan. En ik weet niet wat er gebeurd is. Ik ben binnengekomen... En ik herinner me de priester niet, nog het volk. Ik weet dat het vol zat. Het was al jaren dat ik niet meer naar de mis was geweest met een bepaalde bedoeling. Maar ik ben beginnen wenen van de eerste minuut tot de laatste. En ik weet nog dat ik beschaamd was, dat ik dacht van, allee, die mensen gaan dat hier raar vinden, dat ik hier... Het was precies een ontmoeting het is Radio Maria, dus het was met Onze Lieve Vrouw. Ik had echt het gevoel van, weet je, ik ben enorm geliefd. En dat was misschien de begin van mijn bekering, ik ga het zo zeggen.
love, I choose to serve. I give my heart, I give my life, I give my all to you. How many times must he call my name? Show to me that he is God. And as a servant, he calls to me. You must serve too. I will choose Christ. I will choose love. I choose to serve. I give my heart, I give my life, I give my all to you. Christ, my teacher and healer, teach my heart, heal my soul.
Heal my soul.
And as I walk this road with you, teach me to love. I will choose Christ. I will choose love. I choose to serve.
Choose to serve, and I give my heart.
I give my heart.
And I give my life.
I give my all to you. As I look upon your cross, so too must I die with you, with the death of my own desires, I'll rise with you.
And I will choose love.
I choose to serve. I give my heart.
And I give my life.
I give my life. I give my all to you. I give my.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We gaan nog een kaartje trekken met een Bijbelvers op. Kom, o Heilige Geest. En ik trek het kaartje. Leid mij door uw gerechtigheid, Heer. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 5, vers 9. Leid mij door uw gerechtigheid, Heer. Beste luisteraars, we wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe.